Goedemiddag allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn. En goed om ook vanmiddag samen Gods woord te openen. Ik mag jullie de groeten openbrengen van naam, in ieder geval namens mijn gezin. En wij zijn nu inmiddels een tijdje in Hogeveen. En dat gaat goed. Met mijn vrouw gaat het ook goed. Daar zijn we heel dankbaar voor. De laatste scans waren uitstekend. En voorlopig zijn wij klaar met alle onderzoeken en alle bestralingen en chemo's. Dus dat mogen gelukkig achter ons laten. En we zijn dankbaar voor wat de Heer ook daarin aan ons heeft betekend. Vandaag gaan we het hebben over een adventthema. En je kunt vast in je Bijbel opzoeken, Jesaja 40. Een prachtig gedeelte. Waar we het vandaag over gaan hebben. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En dat wil ik met jullie lezen. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Voordat ik begin te lezen, misschien wel goed om te weten. Dit is de draai in het boek Jesaja. Hoofdstukken lang heeft Jesaja alleen maar woorden van oordeel. Woorden van strijd en Gods boosheid als het ware over wat het volk gedaan heeft. Hoofdstukken lang, volk voor volk, stam voor stam, natie voor natie aangesproken. Op het gedrag, over wat ze gedaan hebben, hoe ze de Heere gekwetst hebben. En op een gegeven moment wordt het stil. En na jaren klinkt dan op een gegeven moment deze woorden. Als in één keer een enorme draai in het boek. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. Wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt roep, en hij zegt wat moet ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Daarom klim op een hoge berg. Sion, verkondigste van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigste van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere. Met kracht zal hij komen. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Tot zover de lezing uit Jesaja. Goed. Ik had een PowerPoint meegenomen, is hij ook binnengekomen? Mooi. Ja, daar is hij. Gemeente van Jezus Christus, ik weet niet wat jullie doen vaak in zo'n tijd als deze, maar wij hebben van de week weer eens de kerstkaarten geschreven. Mijn vrouw vindt dat altijd een heerlijke taak om dan weer te bedenken. Wat zet je daar allemaal op die kerstkaarten? Tijd natuurlijk van gezelligheid. Meestal maken wij door het jaar een aantal foto's, dat vormt altijd wel van onze kinderen. Dat vormt altijd weer een inhoud voor een kerstkaart. Maar wat zet je er nou bovenop? Fijne feestdagen. Klinkt ook weer zo plat. Gelukkig kerstfeest en een gezond 2018. Merry Christmas en een happy the peppy new year. Nee, dan houden we het wat christelijker. Zalig kerstfeest. Maar dat is weer zo rooms, hè? Dat is het ook weer niet. Nee, dan houden we natuurlijk wel keurig een beetje revo, hè? Gezegende kerstdagen zetten we dan op. Hè? Ja. Maar schrijf je dat ook naar je atheïstische buren? Deel je dat soort dingen dan ook uit naar hen die helemaal niks daarmee hebben? Zet je daar ook bij gezegende kerstdagen? Of ben je dan een beetje bang voor de reactie? Zullen ze ervan vinden? Ja, ze hebben er niet zoveel mee met het geloof. Dus ja, laten we daar maar zo'n ander type kaartje van kopen. De rest kopen bij de evangelische boekwindel en de rest natuurlijk gewoon bij de kruidvat. Hè? Kan heel makkelijk. Maar waarom zou je niet op die dingen... Kijk, geweldig. Ja, super. Dank je. Waarom zou je op die kaart dan ook niet zou zeggen... gezegende kerstdagen, ook naar je meest anti-geloofsburen. Want wens je het ten diepste niet toe. Dat ze gezegend worden. En zijn we niet heel vaak bang om dingen te zeggen? Om het uit te roepen. Ja, ik wens jou echt Gods zegen toe. Dat je echt de Heer mag ontdekken in je nieuwe leven. En jullie zijn afgelopen week op de markt geweest. Fantastisch dat jullie dat doen. En mooi dat je daar zijn liefde laat zien. En mooi dat je laat zien dat je vreugde hebt in het geloof. En als mensen naar je toe komen, dat je iets kan delen. En ik weet hoe dat voelt. Wij gaan het komende week doen ook in Hogeveen. We gaan ook met de hele gemeente gaan we zingen in een groot winkelcentrum met een gigantische akoestiek. Ik heb vanmorgen heel de gemeente opgeroepen, u bent daar. En anders kom je onder de tucht. Nee hoor, dat heb ik niet gezegd. Maar het mooie is, er gebeurt iets. En ik merk bij mezelf, ik vind dat ook wel een drempeltje. Weet je, om daar weer te gaan staan en dan, ja, iedereen ziet je. En ja, je komt daar inderdaad je buren tegen die al met zo'n winkelkartje met die Jumbo lopen. Wat zullen die van je denken? En ik hoor ze al roepen, ach die arme stumpert, staan ze hier nou te zingen? Hè, staan ze hier nou het evangelie te verkondigen? En toch, als we vandaag gaan kijken naar het gedeelte wat we gelezen hebben, dan zou je bijna zeggen, God heeft het niet nagelaten om in tijden van donkerheid en in tijden dat niemand of niks meer van God wil horen, in tijden dat God als het ware vertrokken was, terwijl het volk in Babel zat, afgevoerd en wel, om als het ware een kerstkaart naar zijn volk te sturen. Denkbeeldig zou je dat wel kunnen zeggen. En er staat niet een mooie Merry Christmas boven. Geen mooie boom met allemaal die glitter en glamour erin. En niet tafels gevuld met eten. Er staat zelfs niet een gezond nieuwjaar. Dat is niet wat ze nodig hadden. Ze zochten geen glitter en glamour. Dat was ook niet nodig. Luxe en welvaart was niet nodig. Er was één ding nodig. Troost. En zo begint als het ware de kerstkaart van God. Die hij na een hele lange tijd van stilte als het ware weer stuurt. God had zich jaren niet laten zien. En hier klinkt in één keer na 39 hoofdstukken lang van oordeel. En dat was terecht. Laten we daar wel over zijn. En in één keer zet God de toon om naar zijn volk. Troost, troost, mijn volk. Let wel, het is bijzonder dat God dat nog schrijft. Het is het woord van Jesaja aan een volk wat weggestuurd is. Waar Jesaja schrijft in hoofdstuk 6 vers 4, wee het zondige geslacht. Volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Jullie hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël verworpen. Jullie zijn vervreemd, jullie zijn van achter hem vandaan. Dat is even samengevat, 39 hoofdstukken van Jesaja. Dit was het verwijt. Maar dat ging niet over een ander volkje. Het ging niet over alleen maar de Babelmensen of de Assyriërs of wie dan ook. Dit ging over hunzelf, het volk. Iedereen die dit woord hoorde, kon zich dat aantrekken. Zondig volk, zware ongerechtigheid. En als we kijken naar vandaag, dan denk ik dat wij geen seconde verwijderd zitten van wat hier beschreven staat. Als zometeen hier het hart van Jeruzalem wordt aangesproken, dan zul jij vandaag profetische woorden in vervulling gaan. Dus kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Kijken waar de steen des aanstoots tegenaan geschopt wordt. Jeruzalem, letterlijk vandaag. Wat Trump het heeft in zijn hoofd gehaald om Jeruzalem uit te roepen tot hoofdstad. Hoe kan die? Hoor je de critici zeggen. De steen des aanstoots. Een volk wat onder druk wordt gezet. En uiteindelijk ook een kerk die steeds meer lijdt. En waar steeds meer aanslagen. Zelfs vanmorgen nog in Afghanistan of Pakistan weer een kerk. Waar een paar mensen met bomgordels naar binnen zijn gewandeld. Enzovoort, enzovoort. Raakt het ons nog? Raakt het ons nog? Of gaan wij mee met de kerstgeest van deze tijd? Als God ons maar een happy new year geeft. En gezondheid en mooie dingen. Dan zijn wij tevreden. En wat de rest van de wereld aangaat en wat ze nodig hebben. En wat ze hier bij de markt in Kesteren nodig hebben. Ach, het is mijn leven niet. Het is jullie keus. Het is jullie stukje. Maar raakt het je nog zoals het God raakt? Zou je met dezelfde woorden hier door Kesteren kunnen lopen? En je mensen en de bevolking van deze plek toe kunnen wensen? Troost. Wij zijn zo gewend om daar gelijk een oordeel over te hebben. U zijn verkeerd. Verkeerde kerkie, verkeerde dingetje, verkeerde schooltje. Hokjes, vakjes, dingetjes. Zo willen wij denken. Je bent niet één van ons, dus zal het minder zijn. Maar kun je je verplaatsen vanuit God die naar deze wereld kijkt? Die in zijn liefde zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd. En misschien vandaag dezelfde woorden als Jesaja zei toen vandaag zou kunnen zeggen. Is dat niet wat onze maatschappij vandaag nodig heeft? Troost. Troost mijn volk. Mijn wereld. Mijn schepping. Mijn kerk. Die op drift is geraakt. Die bezig is met dingen waar ze niet bezig mee moet zijn. Troost, troost mijn volk. Het zijn niet alleen woorden voor Israël. Maar omdat Jesaja een profeet is, zijn het woorden die iedere keer weer van toepassing. Tot aan de dag van vandaag. Het zijn geen goedkope woorden. Geen glitter en glamour. Geen losse slogan die lekker klinkt. Maar een boodschap van hart tot hart. Tot het hart van Jeruzalem. Want zo begint het. En Jesaja geeft de opdracht, zeg het. Roep het uit. En er klinken verschillende stemmen in dit stuk, waar ik zo meteen ook niet langs ga lopen. Maar waar wordt het naartoe gesproken? Er is een stem die spreekt tot het hart. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Sta niet wat rond te toeteren. Maar durf mensen naar het hart aan te spreken. En maak er geen goedkope praat van in je evangelisatie. Als Gods troost wordt verkondigd, dan is dat niet een beetje leuk, lekker en met mooie liedjes. Maar God spreekt hier rechtstreeks tot het hart van Jeruzalem. En weet je wat bijzonder is? Jeruzalem is verbannen. Jeruzalem is niet in Jeruzalem. Maar het hart van Jeruzalem zit op dat moment in Babel, in de woestijn. Daar klinkt ook de stem van God. En God zoekt in deze wereld, waar is jouw hart? Waar is het hart van Kesteren? Waar is het hart van je familie? Waar hang je uit? En God wil niets liever dan tot onze harten spreken. Niet met mooie, goedkope praat. Met woorden van troost. En vers 2 zegt dan, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Roep haar toe. Troost, troost mijn volk. Een God die iets van zich laat horen. En direct naar het hart gaat. Het hart van Jeruzalem is vandaag misschien wel ons hart. En misschien vanmorgen, vanmiddag ook wel jouw hart. God richt zich direct tot ons. En dan zou je kunnen zeggen, er zijn 4 stemmen die klinken. 4 dingen die gezegd worden tot het hart. Tot jouw hart, tot het hart van Jeruzalem. De stem van de verzoening, ik ga ze allemaal langs zo. De stem van de uitnodiging. De stem van de bemoediging. En de stem van de verkondiging. Deze 4 dingen worden geroepen. Hier mag het om gaan als het gaat om het uitdelen van het evangelie van kerst, van Pasen, van Pinkster, om alles wat er om gaat. Laten we gaan kijken. De eerste stem is de stem van de verzoening. Roep uit tot het hart van Jeruzalem dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij uit de hand van de Heer het dubbel ontvangen hebben voor haar zonde. Weet je wat bijzonder is? Wij zijn zo geneigd om te vertellen tegen mensen wat ze moeten doen. Wij hebben onze strategieën al klaar. Wij willen ze, je moet eerst naar de kerk gaan. Je moet weten dat als je niet gelooft dat je verloren gaat, dat je naar de hel gaat. Je moet dit en je moet dat. Maar het evangelie van Jezus Christus leert ons, het is niet do, 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 maar het is dan. Het is gedaan, het is volbracht. Dat is het evangelie van Jezus. Het is volbracht. Niet sta op en ga je heil verdienen. Niet sta op en ga allerlei dingen doen. Ga niet naar een kerk omdat dat je heil brengt. Ga naar de kerk omdat je weet dat Jezus leeft en vier dat met elkaar in de kerk. Dat is hoe je kerk hoort te zijn. Niet om je verplichtingen na te doen, niet om te verdienen, enzovoort, enzovoort. En ook hier klinkt dat. Ga naar het hart van mensen toe, in dit geval Jeruzalem, en zeg hoe het zit. Dat haar strijd vervuld is. Niet dat zij het moeten regelen, maar dat het geregeld is. Niet dat zij zich moeten verzoenen, maar dat de verzoening gebracht is. Niet dat ze zelf het moeten bewerken, maar dat de hand van de Heer het dubbele gegeven heeft voor al haar zonden. Dat is een heel verschil in wat je brengt naar mensen. En als je wil spreken tot het hart van mensen, wat zeg je dan? Wat schrijven wij dan inderdaad op die kerstkaarten? Wat wensen we toe voor 2018? Ga dit doen, ga dat doen, ga dat regelen. Kom naar de kerk, ga je Bijbel lezen. Natuurlijk, dat is goed en dat is ook wenselijk. Maar het begint bij dit. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Ga tegen mensen zeggen dat je niet hoeft te zoeken naar vrede, maar dat er vrede is. Dat je niet hoeft te strijden voor je verzoening en niet je Bijbel uit je hoofd moet kennen en niet twee keer per zondag in de kerk hoeft te zitten, maar dat je ongerechtigheid verzoend is. Als die blijdschap in jouw hart zit en verkondigd wordt naar mensen toe, wauw, wat valt daar nog tegenin te brengen? Dit is de eerste stem die God laat klinken. Er komt zo'n ding wel meer achteraan. Maar dit is het eerste wat gezegd wordt. Het is klaar. Strijd niet, maar wees vervuld, wees verzoend en ontvang het als genade van Jezus Christus. Dit stuk kan ook alleen maar op de Heer Jezus wijzen. Want zelfs in de tijd van Babel was er niemand die dit voor elkaar kreeg. Nebukadnezar niet, Daniel niet, Jeremia niet, Ezechiël niet, Jesaja niet. Allemaal zeiden ze, spreek naar het hart. Want God heeft al besloten, God wist op dat moment al wat er zou gebeuren. God wist bij Adam en Eva al wat er zou gaan gebeuren. Voor de grondlegging van de wereld wist hij wat er zou gebeuren. Dus kon Jesaja zeggen, uw strijd is vervuld. Omdat God boven alle dingen staat. Boven onze menselijke sores. Boven alles wat wij maar kunnen bedenken. Daar staat de Heer. En die kan al door Jesaja zeggen, hou vol, roep het toe, uw strijd is vervuld. Dat is mooi. En dan komt de stem van de uitnodiging. Het mooie is, deze persoon bevindt zich niet in Jeruzalem. Het volk bevond zich ook niet in Jeruzalem. Nee, sterker nog, die stem die ging naar het hart van Jeruzalem. En het hart van Jeruzalem was in Babel. En in Babel was het slecht. Daar waren ze slaven, vastgebonden, werken. Weg van de tempel, weg van hun land. Het lijkt onze maatschappij wel. Die weg is van haar identiteit. Waar mensen zich in woestijnomgevingen bevinden. Waar in de dorheid en de leegte van het leven gezocht wordt, gewerkt wordt, geploeterd wordt, getwitterd wordt, gesocialmediaat wordt. En allemaal willen we een like. En allemaal willen we een duimpje. En allemaal willen we horen dat we mooi zijn, goed zijn, prachtig zijn, geweldig zijn, enzovoort, enzovoort. Maar we zitten nog steeds in de woestijn. En als je alleen bent en je kijkt naar de diepst van je hart, dan merk je dat het duimpje geen zin heeft. Want dan word je geconfronteerd met jezelf. En het hart van Jeruzalem blijkt de woestijn te zijn. En daar is God. Dat is zo mooi. God staat niet in de tempelplein te roepen, Israël, Israël. Dat hadden ze niet gehoord. Door de drukte en de gekte en de zwaarte van die tijd. De stem klinkt in de woestijn. Daar waar ze zitten. Het hart blijkt dus nog verder doorgrond te worden. God zoekt nog dieper. Zoekt de mens op. Op de plek waar hij leeft. En dat is vaak niet in de kerk. Maar dat zijn die plekken waar de mensen zijn. En dat is ook de uitdaging om die stem te laten klinken. Op plekken waar wij misschien niet durven komen. Dat maakt het ook zo spannend. Durven wij te zijn waar de mensen zijn? Of zeggen we gelijk, dat mag niet. Daar hoort een christen niet te komen. Ik heb het ooit een keer verteld, heb ik ooit een discussie gehad met gemeenteleden. In mijn eerste gemeente in Pernis, er werd een paranormaalbeurs georganiseerd. In de hervormde kerk. In het bijgebouw. Wisten ze niet. Waren ze ook heel boos over. Maar de koster had een aanvraag gehad voor een beursje. Meestal een poppenbeursje of een postzegelbeurs. Maar het bleek iets anders te zijn. Wat doe je? En op een gegeven moment hebben we met elkaar afgesproken. We kunnen teugen zijn. We kunnen er ook naartoe gaan. Ja, dat kan niet. Een christen hoort niet op een paranormaalbeurs te komen. Ik zei, nee, daar ben je gelijk in. Maar waarvoor is Jezus naar de wereld gekomen? Om in de synagoges rond te hangen? Om richting het heilige der heiligen te gaan? Daar waar niemand mocht komen? Omdat iedereen onrein was? We zijn naar die paranormaalbeurs gegaan. Een aanvraag gedaan, wij willen een standje huren. Mag dat? Oh, jullie zijn zeker van die christenen die met van die gebedskittingen eromheen gaan staan. Ja, dat klopt, dat zijn wij. Maar we hebben het voor elkaar gekregen. We zijn met de gemeente daar gaan staan. Een cordon aan gebed om ons heen. Ik ben naar het lokale verzorgingshuis gegaan. Zeg, zusters, u kunt misschien helemaal niks, maar u kunt wel bidden. Honderden mensen hebben gebeden. We hebben daar met 10 man op de paranormaalbeurs gestaan. Gratis bijbels verspreid, van materiaal. We zaten naast de handlezers en de tarotkaarten. Het was gruwelijk om te zien. Maar het was zo bijzonder. Op die dag gebeurde daar wat. Wij zochten het hart van mensen op in woestijngebieden. En je ziet de triestheid op zo'n beurs waar mensen zoeken naar, mag ik nog een teken van mijn overleden moeder? Of mag ik wat horen voor dit en dat? En 's morgens regende het enorm. Er waren heel weinig mensen. Mooi dat er weinig bezoekers kwamen, dachten wij. Maar alle kansen om met de andere standhouders te praten. En je ziet de leegte, je proeft de woestijn. Diep van binnen, vastgeketend door Satan en al het occulte toestand die je maar kan bedenken. En 's middags was het mooi weer, dan kwamen de mensen. Toen konden we de dorpelingen vertellen. Het mooiste kwam die week daarna. Het lokale suffertje kwam uit met het verslag. De eerste paranormaalbeurs in Pernis. Een grote foto van onze stand. En er stond heel groot boven, Jezus leeft. Dat vond ik een knipoog van God. En toen dacht ik, yes. Jezus regeert. Hij is koning. Hij kan zulke dingen doen. En dat is wat ik bedoel met de stem in de woestijn durven zijn. En wat zegt die woestijnstem? Bereid de weg van de Here. Hij zegt niet, ga jij het oplossen? Ga jij het even regelen? Wil jij je kerkje bouwen? Mag ik mijn kerk bouwen? Mag ik spreken? Bereid de weg van de Here. Maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. En dan staat er, alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. Heel vaak hoor ik wel Pinkstermensen zeggen, ja, dat gaan we doen. Ja, yes, wij gaan bergen verzetten. We gaan wegen glad maken. Ik zie ze al, gaan met de asfalteermachines. Nou, dat zal leuk voor de werkvriendelijkheid zijn. Zuid-Limburg vlak maken. Wordt nog wat. En bergen in Friesland. Maar wij weten dat het hier niet om gaat. Het gaat niet om letterlijk bergen en wegen en allerlei toestanden. Maar het gaat erom dat de weg van de Heer bereid kan worden in het hart van mensen. Want sprak Jesaja niet tot het hart? En laten we wel wezen, daar zitten de bergen. Daar zitten de bergen van onze trots, van onze hoogmoed. Wat wij allemaal niet denken te doen. Wat wij als kerkje niet voor elkaar willen krijgen. Als christenen voor elkaar willen krijgen. Hoeveel bijbelkennis we hebben, al die bergen. Ze moeten afgestompt worden. En de dalen waarin we gaan. Heere, komt u nog in mijn ziekte? En Heer, ik kan toch niks, want ik ben beperkt. Heer, ik ben nog jong, ik heb geen bijbelkennis, enzovoort. De weg van de Heer bereiden betekent dat wij in onze harten zeggen, en aan het volk en vandaag, Heere, kom in alle aspecten van mijn leven. Wij kunnen het niet doen, het is een vraag, mag de Heere het doen in ons leven? Mag Hij gebaande wegen in ons leven leggen? Mag Hij als koning binnengehaald worden onder ons, Hosanna? Dat is wat deze stem zegt. Laat de Heer dan toe in je hart. Bereid de weg van de Heer. Maar waarom zou je dat doen? Nou, vers 5 zegt het. Waarom zou je je hart openstellen voor de werking van de Heer? Waarom zou Israël zich bekeren weer tot haar God? Waarom zou Kesteren zich bekeren tot de Heer haar God? En waarom zou jij het doen? Ik kan toch prima zelf regelen allemaal? Vers 5 zegt, omdat buiten kijf staat dat de heerlijkheid van de Heere geopenbaard zal worden. Het is niet een vraag dat als wij de gebaande wegen in ons hart hebben, of dan de Heere komt. De Heere komt, dat is zeker. Nu, maar ook straks bij zijn wederkomst. En de vraag is aan ons, ben je bereid je hart open te stellen voor de werking van de Heere? En is jouw hart een gebaande weg, zodat de Heere in de dalen kan komen, op je bergen kan komen? Zal wat krom is recht gemaakt worden als Hij komt? Want Hij komt. De heerlijkheid zal geopenbaard worden, zegt vers 5. En ziet alleen de kerk het? Nee, en alle vlees tezamen zal het zien. Niet een paar mensen. Niet de elite, niet 144.000, of welke groepjes wij als kerk allemaal niet kunnen maken. Alle vlees tezamen zal het zien. Iedere knie zal buigen, gelovig en ongelovig. Want er is één ding, de mond van de Heere heeft gesproken. En daarom ligt het niet in ons vermogen, maar wel in de houding van ons hart. Laten wij God tot ons spreken. Luisteren we echt naar zijn stem? Of zijn we stiekem toch via een bijbelse manier onze eigen agenda aan het uitvoeren? En vinden het wel prima zo dat de mensen verloren gaan? Vinden het wel prima zo dat we zwijgen omwille van het evangelie? Want ja, dat is toch ieders verantwoordelijkheid, hè? De heerlijkheid zal geopenbaard worden. Dat zei Jesaja, dat mochten we zien in Christus. Dat is geopenbaard in de Heilige Geest. En dat zal ook geopenbaard worden als Hij komt op de wolken. En ieder oog zal het zien. En dan zal iedereen zien wie de Heer is. Wie zij gekruisigd hebben. En wie leeft tot in eeuwigheid. Dat is de stem die daar gesproken heeft. De stem van de bemoediging. Sorry, nee, niet de stem van de bemoediging, van de uitnodiging. Maak groot de Heere, onze God, de rots. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Een God van trouw is Hij, volmaakt in liefde. Goed en rechtvaardig is Hij. En dan gaat vers 6 gaat verder. En die zegt, roep. Roep dat maar uit, zegt vers 6. Maar onmiddellijk wordt de stem onderbroken. Door een kritische stem. Ja, roep dat maar uit. En dan komen de critici naar voren. Ja, ja, ze zien me al aankomen hier. Mijn broer, mijn ongelovige broer, ziet me al aankomen bij de kerst. Als ik ga beginnen over het evangelie. Heeft het wel zin? Heer, kunt u dat niet voor mij oplossen? Wat moet ik dan roepen? Zegt vers 6. Direct nadat er staat, roep het maar. Vertel het maar. Wat moet ik dan roepen? En dan komt daar, nou ja, het volk wat zijn lier aan de wilgen heeft gehangen. Een volk wat tot ontdekking is gekomen. Als we het zelf niet doen, dan wordt het helemaal niks. Alle vlees is toch gras. Kom op, er bestaat geen God. Er is geen God, er is geen schepper. Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Pluk de dag nou maar. Carpe diem. Dan maak je er tenminste nog wat van. Want ja, het kan ieder moment afgelopen zijn. En ik kan beter nu geleefd hebben, dan strakjes wat gemist hebben. Beter niets in het gemis, dan verloren te hebben in de kist. Al het vlees is gras. Al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Ach ja, het gras verdort, de bloem valt af. Zelfs ook als de geest van de Heere eroverheen blaast. En zo klinkt er een kritische stem. Heeft het wel zin? Kom op, zeg, ik ben al zo moe. Ik moet al zoveel. Mijn werk vraagt al zoveel. Het woestijnleven kan soms best aangenaam zijn als je een beetje zelf je eigen dingetjes bij elkaar geschraapt hebt. En ja, ach, hier een aanslag, daar een aanslag. Ja, zo is het nou eenmaal. Ja, en je kan eenmaal de pech hebben, hè, dat er weer een truck over de kerstmarkt rijdt. Het cynisme van deze tijd. Kun je nog herinneren, een aantal jaar geleden toen een van de eerste aanslagen kwamen? Hoe lang we het erover gehad hebben? Met de Twin Towers, 2001. Ik weet nog precies waar ik was. Ik denk dat jullie dat de meeste van jullie ook al waren, weten. En nu? Als er weer een aanslag is, is het zelfs niet meer de kop van het journaal. Maar vind je het op pagina 3 van de krant, pagina 4? Bepaalde aanslagen lees je ook niet meer in de krant. En ach, het wordt een vermelding, ja, zoveel mensen weer omgekomen bij een aanslag, een terreuraanslag. We halen onze schouders op en gaan we verder. Het gras verdort, de bloem valt af. Ja. Maar dan gaat de stem weer verder. Die stem die zij roept, die onderbreekt het. En die zegt niet, het is onzin. Die zegt, ja, inderdaad, het volk is gras. Ja, er zijn mensen die jong sterven. Ja, er is veel leed, er is veel pijn. Het gras verdort, de bloem valt af. Inderdaad, heb je goed gezien. Maar dan die laatste zin. Maar het woord van God bestaat voor eeuwig. En daar komt de troost van troost, troost mijn volk weer verder. We hoeven niet cynisch te zijn. Want als God gesproken heeft in vers 5 dat de heerlijkheid van God geopenbaard zal worden, dan kan je daar kritisch over zijn. Dan kan je zeggen, nou, ik moet het allemaal nog wel zien. Maar Jesaja is helder. Als de Heere eenmaal spreekt door zijn heilig woord, of door een profetie, of door wat dan ook, let op, dat woord bestaat voor eeuwig. Het woord wat van God uitgaat, zal nooit leeg terugkeren en is nooit onzin. En als God zegt dat zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden en alle vlees het samen zal zien, dan moeten wij als gelovigen daar stevig op gaan staan en zeggen, ja, amen, zo is het, want de Heere heeft gesproken. En dat geeft zekerheid in het leven. Als we weten dat bij de wederkomst God zal komen en dat we hem mogen zien, dan moet het je voor vandaag bemoedigen om tegen de kritiek in te gaan. Om tegen je twijfel in te gaan. Om tegen de publieke opinie en wat iedereen maar vindt van kerk en geloof in te gaan. Want God heeft tot mijn hart gesproken. Hij spreekt niet tegen een boom, hij spreekt tot het hart van Jeruzalem. En bemoedigt je dat als hij spreekt, leg dat niet zomaar naast je neer. Doe er iets mee. Het woord van onze God bestaat voor eeuwig. En dan de laatste stem. We hadden een stem die zegt, het is volbracht. Even mijn woorden gezegd. Dat het is volbracht is voor iedereen die in de woestijn leeft. Dat is voor al die mensen die nog in duisternis wandelen. Want zij zullen een licht zien. Het is voor jou en voor mij, of je nou hier zit of te buiten loopt. Allemaal derven we de heerlijkheid Gods. Maar om niets worden wij gerechtvaardigd. Dat is die eerste stem. En de oproep, bereid dan die weg van de Heer, zodat hij kan werken. Zodat hij die verzoening in jouw leven kan bewerkstelligen. En het bewerkstelligen in het leven van mensen. En nu komt het erop aan. durf je die boodschap te verkondigen hier? Want dan gaat vers 9 verder. Ga niet maar in een hoekje zitten kniezen met je stil maar wacht maar geloof. Maar klim op een hoge berg. Klim op een hoge berg. Sion, dat is de naam van Jeruzalem. Jeruzalem die in de woestijn zit. Sta op. Ga niet lopen kniezen. Ga niet moeilijk lopen doen. Ga niet lopen treuren. Want je strijd is vervuld. De gerechtigheid is, ongerechtigheid is verzoend. De heerlijkheid zal geopenbaard worden. En het woord van God bestaat voor eeuwig. Wat heb je nog te wachten? Ga dan. Klim op die berg. Verkondigen van een goede boodschap. Doe het niet zachtjes. Maar predik het woord. Gelegen en ongelegen. Verhef je stem met kracht. Wees niet bevreesd. En daar ontbreekt het bij ons nog wel eens aan. Want we kunnen weer een prachtige kerst gaan houden. Met alles erop en eraan. Met ballen, eten, heel de mikmak. Maar geeft het vervulling. Geeft het nou echt diepe vervulling van ja. Wat ben ik blij dat de Heer Jezus gekomen is. Durf je dan niet bevreesd te zijn. Bewogen zijn als God met de wereld. Maar ook dichtbij, bij je eigen broers of zussen, je kinderen, je ouders. Die vastgeketend zitten in tradities. Niets van God willen weten. En God zegt, wees niet bevreesd. Als je je stem gaat gebruiken. Wees niet bevreesd als je met kracht gaat spreken. Je hoeft niet op jezelf te wijzen. Je hoeft niet naar te kijken van, kijk eens hoe goed ik ben. Je hoeft geen mooie, dure kleren aan te trekken. Je hoeft je Bijbelkennis niet op tafel te werpen. Je hoeft niet alle Bijbelboeken op te kunnen noemen. Er is maar één ding wat gevraagd. Zeg tegen de steden van Juda. Niet zie mij, zie ons kerkje. Zie uw God. Zie uw God. Ik vind het heel mooi wat daar staat. Als je het goed doorlaat dringen. Er staat niet, kijk naar God. Er staat ook niet, kijk naar mijn God. Kijk naar uw God. En hij zegt het tegen mensen diep in de woestijn, ver bij God vandaan. Ook God is er voor jou. De kerk mag God niet toe-eigenen. Iedere stoeptegel van Kesteren behoort hem toe. Ieder schepsel van Kesteren behoort de Heer Jezus toe. Het is uw God. Dat maakt ons klein. Dat maakt ons miniem. Wij zijn niets meer dan verkondigers van een goede boodschap. Maar God wil zijn werk doen. God wil spreken. Hij wil de woorden in je mond leggen. Hij wil spreken tot het hart van mensen. Hij wil het doen. En dan kunnen wij twijfelen, dan kunnen we vragen, Heer, hoe moet het dan? Maar ik vind het spannend en straks krijgen we ruzie en wat enzovoort, enzovoort, enzovoort. We kunnen er van alles van vinden. Maar vers 10, die geeft het antwoord. In twee dingen. Wij mogen, als dat gebeurt, als wij onszelf als levende offers voor Christus dienen, mogen wij aan de kant gaan staan. En God gaat zijn werk doen. En dan staat er, zie, kijk maar. Kijk maar wat er gaat gebeuren als je dit gaat doen. Als jij gaat verkondigen, dan zul je zien, de Heere met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Weet je, ik heb zo vaak wel gedacht op een bepaald moment, ik moet zwijgen. Mijn eigen familie, een groot deel, gelooft niet. Een beetje baptist op wielen, kinderwagen, trouwwagen, lijkenwagen. Maar ik heb heel vaak, te vaak, als ik dat nu eerlijk zeg, ik heb te vaak gezwegen. Omdat ik ze niet wilde kwetsen. Ik heb te vaak gedacht, ach, ze hebben ooit op de zondagschool wel eens gehoord. Misschien doen ze er wat mee. En ja, ik heb heus gebeden. Ook voor mijn broer. Voor meer familieleden. Of ze de Heer Jezus mogen kennen. Maar ik heb zulke bijzondere momenten mogen meemaken. Wanneer je je stem niet negatief verheft. Maar verheft boven het geneuzel van deze tijd. En met kracht kan verkondigen een goede boodschap. Het is zo bijzonder als je zegt, Heere, wilt u het in mij doen? En dan staat er, zie, met kracht zal hij komen. Ik heb zo vaak gemerkt dat God dan opeens dingen in je kan leggen. Ik merk het ook bij pastorale bezoeken, als ik bij mensen thuis kom. Dat ik denk, oh Heere, wat ga ik hier doen? Wat ga ik hier zeggen? Dan sta je voor de voordeur, Heere, help me. En dan loop je na anderhalf uur weer naar buiten en dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En denk, zie, met kracht zal hij komen. Niet mijn kracht, maar zijn kracht. Zijn arm zal heersen. Dan staat, zijn loon blijft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Arbeidsloon. Wij mogen werken. Maar de diepe vervulling die je al mag krijgen. De vreugde als je het evangelie mag delen. Als je mag zien dat hij met kracht werkt. Dat is het arbeidsloon wat hij al bij zich heeft. Dat is niet later al ticket voor in de hemel. Van nou, dan zullen we zien hoe het uitwerkt. Het is zo gaaf om met mensen over Jezus te praten. Het is zo geweldig als je ziet dat er een vonkje overslaat. En dat dat vonkje een vuurtje wordt. En uiteindelijk mensen in vuur en vlam komen te staan voor Jezus. Dat is de kracht die je mag zien. En dat is het arbeidersloon dat ik alleen maar kan zeggen. Halleluja, prijs de Heer. Wat is geweldig, wat een goede God hebben wij. Dat is hoe ook de gemeente wordt opgebouwd. Hoe je als gelovige mag zien vandaag. Ja, hij leeft. Ja, hij is zichtbaar. Ja, hij doet het. En dan sluit dit af. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. Dit gaat weer terug met wat God doet. God is niet een God met kracht en geweld die eventjes de boel kort en klein zal slaan. Maar die troost is gelegen in het herderschap van de Heer Jezus. Die bewogen was. Een man van smart. Bekend met ziekte. Bekend met zorgen, bekend met de tranen, bekend met de twijfels. Hij wijdt zijn kudde. Er staat wel eens, hij brengt ze in de stal, dat zingen we altijd wel. Hè? Jezus de goede herder, brengt mij veilig in de stal, maar dat staat er niet. Er staat direct dat hij ons in de stal brengt. Hij zegt, ik ben de deur van de schaapskooi. Hij wijdt ons. Hij stuurt ons de richtingen op. Zorgt dat wij voedsel krijgen. Weet de plekken waar het groene gras is en tegelijkertijd ook waar we moeten zijn. En de zwakste zal hij in zijn armen bijeenbrengen. De kleinste en de minste van de maatschappij. Die zal hij in zijn armen bijeenbrengen. De prooien voor wolven en leeuwen en beren. Hij draagt ze in de armen. In zijn schoot zal hij hen dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Zij die iets van hem verwachten. Zij die letterlijk willen drinken als bij de moederschoot. Zal hij zachtjes leiden. Zal hij vertroosten. Troost, troost. Mijn volk, Gods eigendom. En al deze mensen, zoals we hier zitten, in onze omgeving, op je werk, op je school. Het is zijn schepping. Wij mogen met barmhartigheid kijken. Kanalen van zegen zijn door zijn liefde in de wegen te banen. En het woord van God als leidraad in onze hand mogen we meenemen. Zie uw God. Uiteindelijk is dit waar Jesaja al een hint voor gaf. Volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Dit is Advent. Geen goedkoop kaarsjesgedoe. Maar als een licht gaat schijnen, dan staat het wordt beschenen. Er komt een licht van buiten de wereld op ons pad. En het opent wegen. En het leidt naar de Heer Jezus toe. En al die wegen leiden naar Hem. En als we Hem centraal stellen in ons leven. Hij is het licht van de wereld. En we allemaal ons ding gaan doen. Ik zei het net nog even tegen Jan. Het is als een berg. Iedereen doet het op een andere manier. Je bent niet allemaal de evangelist met de grote woorden. De een die poetst liever de hele dag uit liefde voor iemand een huis. De andere staat op het marktplein het evangelie te verkondigen. Maar de Heer Jezus centraal. Iemand die poetst kan ook de Heer Jezus centraal stellen. En iemand die zijn collega een extra hulp biedt, kan ook de Heer Jezus centraal stellen. En allemaal kijken we naar diezelfde Heer Jezus bovenaan die berg. En als we allemaal persoonlijk groeien naar de Heer Jezus toe, groeien we ook naar elkaar. Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn is de Heer Jezus centraal stellen. Luisteren naar wat Hij tegen jou te zeggen heeft. Luisteren en leven naar de gaven en talenten. Maar allemaal groeien we naar de Heer Jezus toe. En als dat gebeurt, groei je naar zijn beeld, groei je ook naar elkaar. En waar je ook staat, aan de rand, ergens op die berg, je kijkt allemaal omhoog. En je groeit ook omhoog, kom je ook tot elkaar. En dat is gemeente zijn. Dat is een licht zijn in deze wereld. Ik sluit af met 1 Petrus 1 vanaf vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief vanuit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot een eeuw gewijd. En dit is het woord dat onder u geklonken heeft. Amen.